De eerste vraag luidt als volgt. Zolang vele kerken en gemeentes blijven zeggen dat wij geestelijk Israël zijn, blijft het...
miseren,
ja. Er staat miseren, dat is mooi om helemaal in beeldspraak te blijven. Troost, mijn volk. Ja, weet u, dat is een hele mooie vraag voor de derde avond, want dan gaan we het hebben over Jesaja 40, waar dit ook uitkomt. Dat is niet zo duidelijk uit lied 570, maar de derde episode gaat over de tijd van Jesaja 40. Dat is het einde van de Babylonische ballingschap. Er staat, in de woestijn klinkt een stem die uitroept, bereid nu de weg van de Heer. En dat is wat u ook vindt in Jesaja 40, als er een grote moedeloosheid over het volk gekomen is. We hebben het vanavond gehad over het opruimen van de afgoderij. Als we het de volgende keer gaan hebben over Mozes, dan gaan we het hebben over de gebondenheid in het diensthuis Egypte. Er zijn ontzettend veel christenen gebonden op allerlei manieren. De volgende keer gaan we het hebben over bevrijding van gebondenheden. De derde keer gaan we het hebben over Jesaja 40. Daar gaat het over de moedeloosheid. Veel christenen zijn moedeloos. Dat is weer een heel ander onderwerp, maar ze komen allemaal aan bod. En bij die moedeloosheid hoort dat allereerste woord van Jesaja 40, wat in deze vraag staat. Troost mijn volk. Vroeger snapte ik dat nooit, maar het is een oproep aan de volkeren. Als u de Messiah van Handel kent, wie kent die? Nou, dat konden er wel wat meer zijn, maar goed, ik zal u dat niet kwalijk nemen. In de Engelse versie heet dat Comfort ye, comfort ye. Dat is een oproep aan de naties om Israël te troosten. Dan wordt tot de volkeren gezegd, troost mijn volk. Dat heb ik ook nog niet zo lang geleden gesnapt. Dat komt, ik luisterde vaak naar de Duitse versie van Handel's Messiah en daar staat troosten die, totaal verkeerd. We hebben er geen bal van gesnapt. Het gaat erom dat de volkeren, niet dat Israël zichzelf moet troosten, maar dat de volkeren Israël moeten troosten. Dat is heel mooi. Ik heb een heleboel aanmerkingen op de staat Israël, maar dat is heel wat anders dan het volk Israël. Sommige mensen verwarren dat en die denken als je van het volk Israël houdt, dan mag je ook geen aanmerkingen hebben op de staat Israël. Klopt niks van. Als je vrienden al niet eens mogen zeggen wat je goed, niet goed doet, wie dan wel? Nee, het volk Israël, daarvoor zijn wij geroepen om dat volk te troosten. En dat niet alleen maar met mooie woorden, maar ook met daden. Maar dit is dus een mooie aanloopje voor de derde avond. En dan de andere vraag, de mondelingenvraag. En dat is, waarom moest Israël eigenlijk die 450 Baalspriesters doden? Het was toch eigenlijk, ik heb straks benadrukt dat het vuur van de hemel die priesters niet had gedood. Maar dat was toch eigenlijk veel beter als dat wel was gebeurd. Het is toch heel vervelend om al die mensen te moeten afslachten. Ik vind één afslacht al zo vervelend. Maar 450, dat is me nogal een gruwelijke bezigheid geweest. Waarom moest Israël nou doen? Was toch veel makkelijker als die allemaal even door die bliksemschicht waren geraakt en zo in een rookpluimpje waren opgegaan? Maar ik geloof dat het nou juist heel essentieel is dat Israël dat moest doen. God maakt het je niet gemakkelijk. Er zijn wel eens mensen die letterlijke afgodsbeeld in hun huis hebben gehad. Die zijn ze naar Bali geweest als toerist en dan kopen ze daar zo'n afgodsbeeld. Soms zijn die werkelijk uit de afgoderij afkomstig. Soms staat er onder made in Taiwan of made in Germany, dan kun je het rustig kopen, dan komt het uit de toeristindustrie. Maar als het echt uit de afgodendienst komt, dan kun je daar heel veel last van hebben thuis. Dat zijn beeldjes, hoe dat kan weet ik ook niet, maar in de praktijk blijkt dat er nog steeds demonische machten mee verbonden zijn. En ik hoorde van een echtpaar, die had een preek erover gehoord, hoe gevaarlijk dat was. Toen dachten ze, nou nee, daar hebben ze gelijk aan, dat moeten we niet meer doen. En toen hebben ze het naar de schuur gebracht. En toen bleef het nog steeds spoken. En die mensen snapten dat niet, ja ze snapten het eigenlijk heel goed. Het van je huis naar de schuur brengen, dat helpt ook niet. Je moet er rigoureus mee omgaan. Doe die afgoden weg, dat betekent, breek er radicaal mee. Je vindt dat in Handelingen 19. Al die mensen die allemaal toverboeken en andere toverspullen hadden, die maakten daar een hele grote brandstapel van. En ze staken het vuur erin en dat werd allemaal verbrand. Het kon wel door een Hollander geschreven zijn, want er staat achter, het was maar liefst 50.000 zilverstukken waard. Van tjonge, er ging voor een hoop geld de lucht in. Maar dat was de radicale methode. rigoureus mee breken. En als God het Israël het makkelijk had gemaakt, door zelf even met een bliksemschicht al die profeten te doden, dan was nog niet duidelijk aan het licht gekomen, is Israël nou echt bekeerd? Kun je toch nog wel steeds vragen hoor, of ze nog allemaal echt bekeerd waren. Als je alweer ziet hoe gauw ze alweer met de afgoden bezig waren, kan het nooit zo erg diep gegaan zijn. Maar op dat moment moesten ze ook zelf die afgoden wegdoen. En dus ook die valse profeten die hun het valse woord hadden gebracht. Daar moesten ze zelf rigoureus mee omspringen. Dat moet je niet aan een ander overlaten. Dat doet God ook niet voor jou, dat moet je zelf doen. Want daaruit blijkt of je ernst maakt met je belijdenis. We kunnen vanavond wel heel mooi zingen, er is geen God als Yahweh. Terwijl we toch weer een groot deel van onze tijd voor ons plaatselijke afgodsbeeldje, dat meestal in de hoek van de huiskamer staat, ons daar weer voor neerbuigen. Met de chips en de cola erbij. Dat is dan een soort vervanging. Zolang christenen nog meer televisie kijken dan dat ze met de Bijbel en gebed bezig zijn, kun je rustig zeggen dat u ook deze boodschap van vanavond ter harte mag nemen. Dat was een ingewikkelde zin, daarom zal ik hem zo duidelijk zeggen dat niemand eronderuit kan. Hou maar eens bij hoeveel tijd per dag u besteedt aan de televisie, voor zover u nog niet in de gaten had over welk afgodsbeeld ik het had. Hoeveel tijd u besteedt aan televisie en hoeveel tijd u besteedt aan Bijbellezen en gebed. Dan hoeven we verder niks te zeggen. Voor zover u de hele avond dacht, jongen, ik kom er weer goed vanaf, want deze preek is niet voor mij. Dan zou ik zeggen, als u alleen al eens een keer die rekensom zou maken. En ik zie aan sommige schuldbewuste gezichten dat dit heel duidelijke boodschap is. Dus je moet er zelf echt mee aan de gang. Je moet zelf die knop uitzetten. En dus ook als mensen zich, om het nog veel erger te maken, mensen die aan pornografie verslaafd zijn, ja, daar kunnen we wel over bidden dat ze bevrijd worden. Daar gaan we het de volgende keer over hebben, over bevrijding. Maar als ze tegelijkertijd niet daden ondernemen, dan zitten ze zo weer daaraan gekluisterd. Daden ondernemen, misschien moet de televisie wel weg. Of misschien moeten ze filternet nemen. Of misschien moeten ze afspreken dat als 's avonds een vrouw naar bed is, dat ze niet langer naar het internet of naar televisie kijken. Afspraken maken, zorgen dat je niet weer in dat gevaar terechtkomt. Dat is, je moet zelf iets doen. Daarom moesten zelf met hun eigen blote handen, zou ik haar zeggen, die afgodspriesters om het leven brengen. Zij moesten hen uit het midden weg doen. Derde vraag. In het begin had u het over de komst van de Heer Jezus als zijn geest in ons midden. U bad de Heer Jezus zo vlak voor uw komst. Gelooft u dat de Heer Jezus zo spoedig komt? Ja, de Heer Jezus heeft zelf 3 keer gezegd op de laatste bladzijde van de Bijbel, zie je, kom spoedig. Dus gelooft u dat dan niet? Ja, wacht even, zegt u maar. Nee, eerst heel serieus. Er staat 3 keer dat hij zegt, zie je, kom spoedig. Dus als iemand vraagt aan mij, geloof je dat de Heer Jezus spoedig komt, dan zeg ik, ja, heeft hij zelf beloofd. Maar ik zie u denken. U denkt, ja, maar dat heeft hij al 2000 jaar geleden gezegd. Goed, maar voor hem zijn 2000 jaar als 2 dagen. Dat blijft voor hem spoedig. Er zijn een heleboel mensen die hebben gezegd, nou, dat klopt gewoon niet. Jezus heeft zich vergist. Hij dacht dat hij spoedig zou komen, maar hij is nog steeds niet gekomen. Maar 2 Petrus 3 noemt dat spotters. Spotters. Maar u wil natuurlijk weten, betekent spoedig nou binnen enkele decennia? Nou, mijn grote vriend Orlando Bottomley is een tijdje geleden in het nieuws geweest, omdat hij zei, ik geloof dat hij erbij zei dat het nog bij ons leven zou gebeuren. Ik weet niet of hij aan de oudere of aan de jongere generatie dacht. Maar dat vind ik nogal moedig van hem om te zeggen. Misschien ook wel een beetje gevaarlijk. Ik vind er een gevaar in zitten om dat te willen vastleggen en te zeggen dat zal dan en dan binnen zoveel jaar gebeuren. Ik vind ook een gevaar om te zeggen, nog veel groter gevaar, om te zeggen, nou ja, het kan nog wel 2000 jaar duren. Het weg te schuiven. Denk erom, dit is niet een kwestie van berekening, tijdsberekening. Dit is een moreel principe. In Matteüs 24 aan het eind zie je in de gelijkenis wat er gaat gebeuren als mensen, als christenen beginnen te denken, mijn Heer vertoeft te komen. Dat wil zeggen, het duurt nog wel een tijdje voordat hij komt. Dan beginnen ze hier op aarde te regeren alsof het hun tent is. Alsof het hun kerk is. En alsof ze nog eeuwen hebben om het hier in de kerk in te richten zoals zij dat zelf willen. Maar als je het bewustzijn hebt dat Christus spoedig komt en dat we spoedig dat wat we hier zelf opgebouwd hebben met elkaar in al die kerken en gemeenten, dat we dat aan hem moeten voorleggen, En dat we daarover verantwoording moeten afleggen. En zouden we misschien anders leven. Zoals die man die in Italië langs een schitterend slot met een prachtig slotpark liep. Schitterend onderhouden. En hij zag een aantal tuinlieden bezig. En hij zei tegen hen, jongen, hier woont zeker wel een hele rijke meneer. Ja, daar woont een hele rijke meneer. En jullie maken die tuin voor hem. Ja, dat maakten ze voor hem. Maar toen bleek uit het gesprek dat die man al 16 jaar niet meer thuis was geweest. Hij was overal, de hele wereld op reis, had nog een heleboel andere huizen. 16 jaar niet. Waarom maken jullie die tuin dan zo mooi in orde? Wat heeft dat dan voor zin om die tuin zo mooi op orde te maken? En toen zeiden ze, hij kan elke dag thuiskomen. We weten niet wanneer, maar als hij thuiskomt, dan moet de tuin picobello in orde zijn. Als u nou zo leeft, als het om uw eigen gezin gaat, om uw werk, dat de Heer Jezus elk ogenblik kan terugkomen. Hij heeft zelf aangegeven dat hij zelf niet weet wanneer. Maar als hij komt, zorg dan dat uw tuintje picobello in orde is. U heeft het steeds over een opwekking. Als ik eerlijk ben, zie ik daar nog weinig van. Ontkerkelijking, de demonisering van de samenleving, fundamentalisme. U zal wel moslim in fundamentalisme bedoelen, niet christelijk fundamentalisme, neem ik aan. Ja. Kunt u dit toelichten? Ja, dat kan ik wel een beetje toelichten. In de eerste plaats, ontkerkelijking is een nogal lokaal verschijnsel, namelijk westers. Wereldwijd komen er elke dag zo'n 100.000 mensen tot geloof. Wereldwijd, dat is heel mooi. Elke dag. Dat is een hele hoop, mevrouw, dat wist u niet, hè? Tussen de 70 en 130.000. Vandaag, mevrouw, zijn er weer 25.000 Chinezen tot de Heer Jezus gekomen. Weer 30.000 mensen in Afrika tot Christus gekomen. Weer 30.000 mensen in Zuid-Amerika. Dat is mooi. Ten tweede, ontkerkelijking betekent niet dat de mensen Christus de rug toekeren. Een hele hoop mensen aan de kerk uit, omdat ze het hier zo'n enorm saaie boel vinden in hun kerk. Ik kom heel wat mensen tegen waar het geloof nog lang niet dood is in hun harten, maar naar de kerk, nee. Daar vervelen ze zich naar. En kijk, de Rooms-Katholieken hebben daarnaast altijd nog een café. Als het wat lang duurt, kun je eventjes een wipje maken, maar dat hebben protestanten niet. En ze vinden die kerkdiensten dan zo saai, dat ze dan daar niet meer naartoe gaan. Ontkerkelijking is niet hetzelfde als dat het geloof zomaar verdwijnt. In zekere zin kun je ook in Nederland zeggen dat mensen nog nooit zo open hebben gestaan voor religie. Alleen dan weliswaar voor alle mogelijke religies. Maar het is wel een kans voor ons. Dus je moet ook niet alleen maar naar dat soort negatieve dingen kijken. Als er een opwekking komt, dan zal die opwekking zijn als wanneer een juwelier een stuk zwart fluweel neemt om die gouden ringen en halskettingen daarop des te mooier te laten uitkomen. Wat u hier schrijft is alleen maar het zwarte fluweel. Waarop de goede dingen die aan de gang zijn, goed zichtbaar worden. Ik ben nu 61 jaar. Als ik vergelijk hoe het er in mijn jeugd in Nederland uitzag, toen gingen de mensen nog veel meer naar de kerk. Maar er was zoveel grijs. Zoveel uitwendige dienst. Er is nu veel meer zwart-wit. Veel duidelijker. Mensen die nu nog naar de kerk gaan, die weten in het algemeen tenminste nog waarvoor ze het doen. Ook nog maar betrekkelijk. Een bevriende predikant klaagde pas tegen mij dat zondagsmiddag zat de helft in zijn kerk te slapen. Ik zei, waarom komen die mensen dan? Ja, sociale controle, wegblijven kan ook niet, dan praten ze erover. Ik zei, maar waarom zeggen die andere mensen dan niet tegen hun dat ze niet moeten slapen? Hij zei, nou, omdat die andere mensen ook zitten te slapen. Dus dat heb je nog steeds wel, hoor. Mensen die vanwege de sociale controle naar de kerk gaan, maar daar gewoon zondagsmiddag zitten te pitten. Maar het wordt steeds minder. Er is steeds meer eerlijkheid. Het is ontkerkelijking, kun je ook iets positiefs zien. De mensen die nog gaan, die weten tenminste waarom. Vroeger ging iedereen, maar dat leefde totaal niet bij heel veel mensen. Als het om de harten ging, geloof ik echt niet dat het vandaag slechter eruit ziet dan vroeger, hoor. Maar ik weet wel dat in mijn jeugd er hele hoge kerkmuren waren. Tussen al die verschillende reformatorische kerken die elkaar het licht in de ogen niet gingen. De hervormden gingen naar de hervormde bakker en de gereformeerden naar de gereformeerde slager. En de evangelici wisten niet waar ze naartoe moesten. Want je had geen 120 slagers in het dorp, allemaal van hun eigen richting. Maar die muren waren heel hoog. Afgelopen zaterdagavond hadden wij in het stadion Galgenwaard in Utrecht een bijeenkomst van christenen. Daar waren ze uit alle kerken en kringen bij elkaar. Een mooi beginnetje. Het stadion was nog niet vol, maar 2000 mensen voor de eerste avond. Allemaal christenen die samen zochten naar eenheid dwars, door en over alle kerkmuren heen. Daar waren katholieken, daar waren PKN'ers en alle andere gereformeerde soorten en alle evangelische soorten. En dat was een heerlijke avond. Dat was 10 jaar geleden nog ondenkbaar, zoiets. En zo zie ik zoveel wolkjes als in 's mans hand. U kunt wel zeggen, nou ja, staalblauwe hemel, wat is dat ene wolkje? Ha, Elia had geloof om op grond van dat ene wolkje te zeggen, het gaat plensen. Ik zie ook zulke wolkjes. En ik heb het geloof dat het gaat plensen. Kijk, er is nog iemand die dat geloof heeft. Wij zijn met z'n tweeën in deze zaal. Wie was dat? Dank u wel, broeder. Dank u wel. Dat is een mooi begin. Wij met z'n tweeën, dat is een wolkje als eens mans hand in deze zaal. Ja, nu gaan jullie ook roepen, nou hoeft het niet meer. Dat waren de 4 vragen. En nou wil ik weten of u nog een mondelingenvraag hebt. Misschien is die nu pas bij u opgekomen. Het kan nog. Daar komt die. Ja, dat is een goede vraag. De vraag luidt dus, achter die afgodsbeelden van toen verscholen zich eigenlijk demonische machten. Dat achterneemt u natuurlijk niet letterlijk, maar dat betekent, als je je neerboog voor zo'n beeld, dan boog je je eigenlijk neer voor de demonische macht die door dat beeld werd uitgebeeld. Is dat nu eigenlijk ook zo? En in zekere zin ja. Dat betekent, als vandaag in figuurlijke zin er afgoden in ons leven voorkomen, dan kun je altijd zeggen dat die gebruikt worden als instrument in de handen van de geestelijke machten om ons van Christus af te voeren. Dat kun je dus zeker zeggen. Dat wil dus niet zeggen dat er dan sprake is van bezetenheid of van occulte belasting of wat dan ook. Dat zijn grote woorden. Daar gaan we het de volgende keer een beetje over hebben. Maar het betekent wel dat de duivel bij ons allemaal probeert naar wegen te zoeken waar hij ons van Christus vandaan kan houden. En we hebben allemaal in dat opzicht zwakke plekken. Soms weten we die zelf niet zo goed, maar hij weet ze precies. De mensen die heel sterk rationeel ingesteld zijn, die weet hij te krijgen doordat die mensen altijd hameren op theologische dogma's. Dat hebben ze helemaal uitgedokterd en als je het niet ziet zoals hij zei, dan zit je verkeerd. Een vriend van mij die had boven de keukentafel hangen, er zijn maar 2 meningen, de mijne en de verkeerde. En elke dag konden zijn kinderen daaraan herinnerd worden. Dat is bij rationele mensen. Zit altijd te hakken op de juiste theologische inzicht. Dat is hun zwakheid. Gevoelsmensen, die tovert hij altijd allerlei mooie ervaringen voor, waar ze ook mee aan de haal gaan, zonder dat ze die toetsen aan het woord van God. Die lopen dus makkelijk het gevaar van dweperij. De duivel gebruikt dat. Als hij ziet dat mensen ervoor gevoelig zijn bepaalde afgoden in hun leven toe te laten, dan gebruikt hij dat om hen op die punten in hun geestelijk leven te verzwakken. Mensen bij wie de wil heel sterk is, mensen die een autoritaire instelling hebben, die zie je vaak met wetticisme komen. Die zijn altijd bezig andere mensen regels en geboden op te leggen. Iedereen moet het zo doen zoals zij dat denken dat het goed is. En dat zijn maar een paar voorbeelden, je kunt er een heleboel noemen. Dus ook daarvoor geldt dat de duivelen daarvan gebruik maken. En ik zei straks, die tekst uit 1 Korinthe 10 ontvlucht de afgoderij. Dat is diezelfde tekst waar Paulus het ook heeft over de dienst van de demonen die zich achter de afgoden verstoppen. Dus ontvlucht de afgoderij is ook, betekent dan precies bij hem dit. Zorg ervoor dat de duivel het niet voor elkaar krijgt jou in een bepaalde hoek te stoppen waar je afgoden gaat dienen, waardoor je van Christus afgetrokken wordt. Dat hoeft niet over de hele linie te zijn. Je kan best Christus nog dienen, maar je bent verzwakt. Je bent veel zwakker dan je had kunnen zijn. Er zou veel meer geestelijke kracht in je leven aanwezig kunnen zijn als die afgoden er niet waren. Daarom is dit een belangrijke avond. Opdat wij ertoe gebracht worden om onszelf te onderzoeken waar de zwakke punten in ons leven zitten. Oh. Nou, als ik moest kiezen, ja, dan zou ik zeggen. Ja. Even de vraag herhalen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over televisie kijken, afgoderij. Het was maar een voorbeeldje. Maar het is een aardig voorbeeldje. Want als ik vraag in deze zaal wie gaat er wel eens golven, nou, dan moet het al meevallen als er 1 hand omhoog gaat. Maar als ik vraag wie kijkt er wel eens televisie, gaan alle handen omhoog, behalve die van u. Maar verder allemaal. Dus daarom is dat een voor de hand liggender voorbeeld. Maar inderdaad, ik heb wel eens gelogeerd bij een gemeriteerde predikant. En verder niets dan goeds over die man. Het loutere feit dat hij zo vriendelijk was mij uit te nodigen, laat al zien wat een aardige man het was. Maar voor de rest, die man ging elke dag golven. Nou, dat is één reden waarom ik niet hoop te emeriteren, want we zijn niet op aarde om te golven. Dat is inderdaad een spelletje dat ook verschrikkelijk veel tijd in beslag neemt. Een balletje in een gaatje schieten. Maar de andere kant is, luister zo goed, andere kant is, iedereen heeft zijn ontspanning. En iedereen heeft zijn hobby's. En als dat binnen de grenzen van het normale blijft, dan moet iedereen, mensen die constant, die mijn woorden verkeerd opvatten en constant de boog gespannen houden, dan knapt die boog een keer. Dat is de andere kant. Niks mis met een vakantie of niks mis met ontspanning of wat dan ook. En dan kun je nog beter een stevige wandeling maken dan voor de televisie te hangen. En dan kun je nog beter golven dan voor de televisie te hangen trouwens, dat is gezonder. En zo weet ik nog wel een paar voorbeelden. Maar je moet je constant afvragen, is dit nou iets wat ik als een geschenk van de Heer mag aannemen, deze ontspanning? Of voel ik dat deze ontspanning mij zo in beslag neemt, dat ik dat mijn geestelijk leven in gevaar komt? Nou, dat kun je niet voor een ander invullen. Als iemand 3 uur slaapt per dag en hij speelt 3 uur golf, en hij, wat is even kijken of ik goed uit te rekenen. En 18 uur blijven dan nog over en dan dient hij de Heer. Dan zeg ik, nou laat hem maar 3 uur golven per dag. Begrijpt u? Het is allemaal, je moet er geen wet van maken. Want ik had net over wetticisten. Arnold heeft gezegd, je mag niet 4 uur golven per dag. Nee, dat heb ik niet gezegd. Als iemand 18 uur per dag de Heer dient, 3 uur slaapt en 3 uur golft, laat hem golven. Begrijpt u wat ik bedoel? Begrijp je wat ik bedoel? Laten we alsjeblieft daar niet wettisch mee omgaan. Maar als die man maar 1 uur golft, maar het heeft hem zo in beslag dat hij voelt, dit neemt zo mijn hart te pakken, dat staat me in de weg als het gaat om mijn onverdeelde toewijding aan de Heer, moet hij zelfs geen 1/2 uur golven. Ja, ik vind het best eens leuk, vooral als Nederland heel hoog is in de WK of de EK, dan kijk ik ook wel eens naar voetbal. Nou, dus schaam ik me niks voor trouwens. Dat is maar 2 keer per 2 jaar, hè, zo'n wedstrijdje. Eerlijk ben ik altijd dankbaar als ze niet zo ver komen in die pool, want dan... wat een huichelaar hoor ik, denk ik. Goed. Maar dan heeft het mij ook even te pakken, maar dat is maar 1 keer in de 2 jaar. Maar het gaat niet om de lengte. Het gaat erom, wat heeft je te pakken? Waarvan voel je, dit gaat tussen mij en de Heere God instaan? Dat is het punt. Goed. Nou, dat was het dan, Jaap. Geen vragen meer.